Goedemorgen allemaal. Fijn om hier te zijn. Een paar oude bekenden ook. Of minder oude bekenden, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Ja, bijzonder voorrecht ook weer om hier te mogen spreken deze ochtend. Achter mij zie je een soort inleidende sheet staan. Je bent een mooi mens. Hoe God je karakter vormt over de vrucht van de Heilige Geest. Nou, daar ga ik straks wat dieper op in. We kennen allemaal het stukje in Galaten waar Paulus schrijft over de vrucht van de geest. En vandaag wil ik dat wat meer inkaderen. Ja, we leven in een aparte tijd. Als je eraan terugdenkt een aantal maanden geleden dat je 's avonds niet de straat op mocht. Wie had dat gedacht dat onze overheid ooit dat soort besluiten zou nemen in onze democratische rechtsstaat. Wat een spanning gaf dat. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het lastig om op afstand samen te komen met elkaar. De anderhalve meter. Doe dat maar eens als een kerk. Ook nu wij in Zoetermeer ook mogen dienen. Maar goed, daar was nog mee om te gaan. Maar op een gegeven moment, de avondklok, dat raakte mij ergens nog op een bepaald dieper niveau. En nu langzamerhand gaat het weer los. En de een die voelt zich daar comfortabeler bij. Of die denkt, dat is al veel te laat, dat had veel eerder moeten gebeuren. En de ander denkt, niet zo snel, rustig aan. Want je weet maar nooit wat er allemaal nog kan gaan gebeuren. En dat is in die tijd waarin we nu eigenlijk een beetje leven. Dat is een hele mooie illustratie voor waar ik het zometeen over wil hebben. Want we zijn, zeg bijna anderhalf jaar, met allerlei beperkende maatregelen geconfronteerd geweest. Een week voordat we elkaar geen handen mochten geven, was ik met Sarah nog in de Verenigde Staten. En toen waren we op het vliegveld onderweg terug naar huis. En toen liep daar één persoon met een mondmasker op de drukke luchthaven rond. En wij dachten, wat is dat dan voor iets geks? Eén week later mochten we elkaar geen handen meer geven. Twee weken later hadden we geen diensten meer op zondag. Zo snel wisselde dat, hè? En dan merk je dat je nu het misschien weer wat vrijer gaat worden, dat dat soms spannend is. We zijn daardoor, en ik weet niet hoe diep we veranderd zijn, maar ergens hebben we wel een soort verandering meegemaakt. Van een beetje voorzichtig, en misschien niet eens omdat je zelf bang bent of zo, maar omdat je respect voor de ander hebt, of je weet ondertussen hoe gevoelig het kan liggen. En hoe is dat over een paar maanden? Stel dat het allemaal werkt en dat het goed gaat, weet je, dat je over een half jaar of over een paar maanden, net na de zomer, elkaar voor het eerst weer een hand bijvoorbeeld mag geven. Nou, dat doen we natuurlijk al lang, maar goed, we zeggen het niet. Maar dat het weer mag en dat je als gemeente weer op kluitje zit. Hoe is dat? Ga je erbij zitten of denk je, nou, ik weet het ook nog niet. Dus ergens van binnen verandert dat, ja, dat gedrag verandert ons ergens een beetje. En ik moet daarbij denken aan de tijd van het Oude Testament. Weet je, dat was een. En de vergelijking gaat helemaal manko, maar vergeef me als je het fout vindt. Dat maakt me niet zo heel veel uit eigenlijk. Maar daar waren allerlei regels en afspraken en wetten, als je Deuteronomium leest, om rein, heilig en zuiver te leven. Dat lijkt wel een klein beetje op de regels die wij hebben gehanteerd de afgelopen maanden. Omdat je de ander niet wil besmetten of omdat je zelf heilig wil leven en het wil overleven, zou je zelfs kunnen zeggen. Al die regels en afspraken die waren er met een bepaald doel om een heilig volk te zijn. En dan wanneer Jezus komt, en vergeef me de vergelijking, maar dat is als een soort vaccin zou je kunnen zeggen. En dit zegt niks of je wel of geen vaccin moet nemen. Maar als een soort vaccin waardoor we in één keer bevrijd zijn van die ziekte van de zonde. Dat kan ons niks meer doen. En wanneer Paulus dan de Galatenbrief schrijft naar een gemeente waar mensen zitten die voor een deel zeggen, ja, maar je moet, het is prima dat je in die genade gelooft, maar, en er komt een hele set regels weer op de proppen, de regels van het Oude Testament, dan is het eigenlijk alsof je zegt, ja, je bent gevaccineerd, maar je moet nog steeds afstand houden, je mag nog steeds geen handen geven. Want dan ben je pas echt een goede burger van deze maatschappij. Voel je een klein beetje de vergelijking? Dat is apart, hè? En ik wil het daar echt op die manier niet verder mee vergelijken, maar daar lijkt het wel een klein beetje op. En dan schrijft dus Paulus die Galatenbrief en wij gaan met elkaar lezen in hoofdstuk 5, de eerste 12 versen. En je mag dat met me meelezen als je een Bijbel hebt. Sommigen van ons die nemen hem natuurlijk af en toe nog gewoon mee. Dan hoef ik jullie niet te vertellen waar het staat natuurlijk. Nieuwe Testament, brief van Paulus aan de gemeenten in Galatië. Hoofdstuk 5, vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten we dat we op grond van geloof als rechtvaardig worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die u geroepen heeft. Bedenk goed, al een beetje deesem maakt het hele deeg zuur. De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen, zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. En wat mezelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn. Ze moesten zich laten castreren, die onderstokers. Nou, dat laatste zinnetje vind ik dan weer het grappigste. Dat Paulus daar lekker even in de overdrijving gaat. Maar wat een bijzonder mooi stuk is dit wat Paulus hier schrijft. En hier pak je precies eigenlijk wat ik net ook een beetje in de inleiding zei. Over het oude en het nieuwe verbond. Als je het verschil tussen het oude en nieuwe testament wil weten, lees dit hoofdstuk en je komt in één keer een hele laag dieper. Laten we even door die tekst gaan. Want wat schrijft Paulus hier? Nou, we beginnen in vers 1. Hij zegt, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd stand en laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En Paulus wijst hier terug naar deze gelovigen. Nou ja, je bent tot geloof gekomen. Je bent bevrijd. En leef dan ook vanuit die vrijheid. Laat je niet opnieuw allerlei wetten en regelgeving opleggen. En dan is het helemaal niet erg om goede dingen te doen. Of om je aan de Bijbel te houden, daar gaat het niet om. Maar het moet niet andersom zijn. Het moet niet zo zijn dat we dan Gods genade opnieuw gaan verdienen. Het eigen aan genade is dat het een gave is. Een geschenk van God. We hebben het gekregen. Je hebt er niks voor hoeven doen. En als je even naar deze tijd gaat, en eigenlijk is het niet helemaal wat Paulus bedoelde hoor, maar toch even als vergelijking naar nu. Weet je, soms kom je mensen tegen die geloven, maar dan ondertussen dan lijkt het alsof ze gebukt gaan onder allerlei dingen wat dan ook nog moet. Sterker nog, dat is zelfs het beeld dat de mensen aan de buitenkant soms van ons hebben. Ja, als je gelooft, dan mag je niet, en er komt een hele zet regels waar we ons dan niet aan willen houden. En natuurlijk hoort goed gedrag hoort ook bij het geloof. En men hoort ook aan de buitenkant te zien dat wij kinderen van de Allerhoogste zijn. Maar hier zit een risico in. En dat risico is het risico van afgoderij. Dat we bepaalde dingen zo belangrijk gaan vinden, dat het uiteindelijk zelfs de genade van Christus in de weg gaat staan. We gaan ons even wat beter inzetten. En een ander doet dat niet. En je zegt het misschien nog niet eens hardop, maar van binnen denk je wel, nou die is eigenlijk nog niet zo ver als dat ik ben. En dan wordt het spannend. Want dan is er iets in je leven wat misschien wel de plek van Jezus aan het innemen is. Gaan we naar vers 4. En daar gaat Paulus hier wat dieper op in. Hij zegt, als u probeert door God als rechtvaardig te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Hij zegt eigenlijk terug naar die oude tijd, naar de regels die God allemaal gaf in het Oude Testament. Nee, het gaat eigenlijk daar helemaal niet zozeer over. Waar Paulus het hier vooral over heeft, is dat deze mensen dachten dat je eigenlijk eerst Jood moest worden voordat je tot geloof zou kunnen komen. En dat is wat hij bedoelt met de wet naleven. Bij Paulus is dat een soort van codetaal. Zoals we ook lezen in de Bijbel, gaat het over de wet en de profeten. Daarmee wordt het Oude Testament bedoeld. En Paulus zegt, wanneer je door de werken van de wet probeert door God als rechtvaardig te worden aangenomen, dan wijst hij op bijvoorbeeld besnijdenis. En daar komt hij later op terug. Of de voedselwetten, het kosher eten. Of het houden van de Sabbat. Paulus zegt, als je dat eerst weer gaat doen, dan keer je eigenlijk terug naar het oude normaal. En dat telt niet meer. Het is enkel genade. En dat werkte dan in vers 5 beter uit. Weet je, dit zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, twee beelden. We hebben daar soms ook in de kerk wel eens een beetje gedoe over met elkaar. Hè? Wat is nu de positie van Israël? Daar kunnen we soms mijlenver uit elkaar liggen qua meningsverschillen. En in de ene visie zou je kunnen zeggen, dit is Gods volk, weet je. En dat gaat dan zo door. En dat, dan, als heidenen, heidengelovigen, dat zijn dan niet-Joodse gelovigen, komen we daarbij door Jezus. Nou, dat is niet precies wat de Bijbel zegt, maar dat maken we er soms wel van. En dan wordt eigenlijk die wethouder wordt ook heel erg belangrijker. Dan de besnijdenis is volkomen logisch dat dat erbij komt. Maar je zou het ook anders kunnen zeggen. Weet je, God heeft die hele wereld gemaakt. Niet één volkje groep, heeft de hele wereld gemaakt. En uiteindelijk gaat die wereld, zoals Amsterdammers zouden zeggen, naar de ratsmodee. Die gaat echt naar de Filistijnen. Dat is misschien een beter woord voor ons. Dat herkennen we wat beter. En dan wil God daarbij zijn met zijn liefde. En hij wil weer op aarde terugkomen. Dat lukt niet, want hij krijgt geen ruimte. En dan creëert hij ruimte door een volk te roepen. En dat volkje geeft een klein stukje land aan de rand van de Middellandse Zee, waar het in mijn gevoel altijd mooi weer is. Ik denk één grote vakantie, maar goed. En daar creëert hij ruimte waar uiteindelijk hij kan wonen in zijn tabernakel en later in zijn tempel. En de bedoeling dat heel de wereld dat kan zien. Maar het volk Israël dat denkt bij zichzelf, dat hebben we mooi voor elkaar. Vanaf nu af aan is die tempel voor ons, wij zijn hier de baas. En die doen precies hetzelfde wat Adam en Eva deden in die mooie tuin die ze ooit van God hadden gekregen. En je zou kunnen zeggen dat het volk van God onderdeel werd van hetzelfde probleem van de hele mensheid. En dan stuurt God zijn zoon. En dan zegt hij, we gaan weer opnieuw beginnen. En natuurlijk wist God het al lang. En dan zegt hij, vanaf nu kom je alleen in mijn zoon bij mij, in de genade. En dat betekent dus dat het zowel voor de Jood als voor de Griek, de Joodse gelovigen, de heidense gelovigen, samen in één nieuw volk samenkomt. En natuurlijk heeft God zijn belofte gedaan en het volk Israël, vergis je niet. Dat laat hij ook niet los. Maar uiteindelijk schrijft Paulus hier dat het volkomen onbelangrijk is, zit al in vers 6, of men wel of niet besneden is. Paulus zegt hier niet, het is minder belangrijk, het is een beetje belangrijk. Of je hebt toch een streepje voor als je die afkomst hebt, of een streepje achter als je uit de heidenen komt of zo. Nee, Paulus zegt hier, en dat zegt Paulus, een fariseer van onderwijs zou je kunnen zeggen. Als iemand gek was op zijn volk, hij zegt het is volkomen onbelangrijk. Volkomen onbelangrijk. Er maakt geen klap uit. In Christus komen we uiteindelijk bij elkaar. En dat moeten we wel vasthouden. Los van onze liefde wel of niet voor het volk. Los van al de, weet je, ook gedoe, kunnen ook de strijd over aangaan. Hoe zit het nu met de Palestijnen, dat soort dingen. Maakt mij niet zo heel veel uit. Hier, want ik wil alleen maar Jezus brengen. En dat is echt belangrijk. Want het scheurt zelfs ook soms gemeenten uit elkaar. De visies op, bijvoorbeeld op Israël. Ook, nou ja, in onze tijd de visie op de vaccinatie of zo. Weet je, het is volkomen onbelangrijk, zou je kunnen zeggen, voor het geloof of je wel of niet gevaccineerd bent. Er is niks wat jou kan scheiden van de liefde van Christus. En natuurlijk mag je dan een goede afweging zelf maken. Daar ga ik helemaal niet over. Ik heb ook geen verstand van. Ik weet een klein beetje van de Bijbel. En in mijn leven merk ik dat ik er steeds minder vaak van weet. En steeds dieper moet graven daarin. Maar Paulus zegt, uiteindelijk kom je samen bij elkaar. Het gaat dus niet om het houden van die wet. En dan gaat hij dat toch, dit punt, dat drukt hij nog een keer even dieper erin. Dan gaan we naar vers 7. Hij zegt, ik ben eigenlijk nog niet helemaal klaar met jullie. Want jullie waren zo goed op weg gelaten. Wie heeft je verhinderd de waarheid te blijven volgen? Waardoor ben je niet blijven lopen in die boodschap van de genade? En dat heeft niet degene gedaan die u geroepen heeft. Nou, wie dat dan is, dat is een beetje, dat is de vraag. Het zou Jezus kunnen zijn, maar het zou ook kunnen zijn dat degene die natuurlijk als eerste het evangelie aan die mensen hebben verkondigd. En dan zegt hij, bedenk goed, al een klein beetje deze maakt het hele deeg zuur. Een klein beetje gist, zoals wij dit dan tegenwoordig noemen, dat door deze het hele deeg. Dus het begint in een klein hoekje. En dat geldt ook in onze gemeente. Een klein hoekje, een klein beetje meer toewijding, een klein beetje meer letten op wat de ander wel of niet goed doet, kan die hele gemeente zuur maken. Het begint in een klein hoekje. En zo beginnen vaak ook partijschappen en zo, weet je. Het begint in een klein hoekje, een paar mensen. Nou, wat hij nou zei, of heb je die wel eens gehoord, of heb je dat, weet je. Een klein hoekje, een paar mensen. En dat praat dan, en dan gaat het de hele gemeente door. En in dit geval van Paulus was het dus een paar mensen die zeiden van eigenlijk heidense gelovigen. En trouwens, even tussen ons gezegd en gezwegen. Was natuurlijk ook wel lastig. Stel dat je een Joodse gelovige was. En dan kwam een stelling van die rouwdouwer heidenen bij je in de geloofsgroep zitten. Die hielden zich nergens aan. Alles wat voor jou heilig is. Alles wat je gewend was. Dat je bij wijze van spreken je netjes kleedt als je naar de gemeenteontmoeting gaat. Dat je je aalmoezen geeft op tijd. Dat je gewoon op sabbat niet aan de slag gaat en nog even een klus uitvoert of zo. Weet je, dat je geen varkensvlees eet. Al die kosher, al die voedselwetten. Dat was voor jou belangrijk. En ook voor Paulus was dat vaak nog heel belangrijk. Hij was dat ook gewend, weet je. Dat zijn wij ook de gewoonte. We zijn het gewend. Als morgen hier, als je als gemeente bezuit, nou weet je wat, van nu komen we gewoon maandagavond bij elkaar. Dat past beter. Dan staat de hele boel op stelte natuurlijk. Ja, dat gaat niet. We zijn iets gewend. Zondags loop je hier naartoe, even toch bij elkaar komen. Moet je je voorstellen hoe dat voor hun was. Dat was voor hun 15 gradaties erger. Daar kwamen die rouwdouwer heidenen binnen. Die waren net nog even naar de tempel geweest. Want dat was ook nog iets wat ze hadden meegemaakt. Want dat waren zij gewend. Komen daar binnen met een pakket vlees onder de arm van een zwijn wat ze geslacht hebben die ochtend. Nou, we gaan eens even lekker het avondmaal vieren hier met elkaar. Dat was echt wereldschokkend. Die hielden zich nergens aan. Dus het was ook die gedoe. Het hele Nieuwe Testament trouwens, als je die brieven van Paulus leest, was niet heel vrolijk vaak hoor. Hoop gezeur. Omdat het waren twee totaal verschillende culturen die bij elkaar aan het kruipen waren. Ja, de vrouwen waren in die tijd ook hoorden eigenlijk gewoon bij het meubilair van het huis, zou je kunnen zeggen. Onderdeel van de inboedel, hadden niet heel veel te vertellen. En in die gemeente kregen ze in één keer ruimte. Wij denken vaak dat de Bijbel de vrouw naar beneden drukt. Dat is absoluut niet waar. Het is precies het omgekeerde. In de cultuur wordt er ruimte gecreëerd. Dat de gaven van Gods geest aan iedereen gegeven worden. Maar dat sloeg door. En dan moet Paulus in de Korinthebrief daar weer allerlei correcties op aanbrengen. Dus je ziet dat die gemeente, dat was het was niet echt een feest, maar het was een clash van de culturen wat daar samenkwam. Dwars door bevolkingsgroepen heen. Je moet je een beetje voorstellen alsof je dus met een heleboel asielzoekers, mensen die al heel lang in Nederland wonen, en andere mensen uit de rest van Europa, dat je samen één geloofsgemeenschap vormt en zegt laten we samen gaan eten. Alles is anders. Nou, daar schrijft Paulus over. En dus die Joodse gelovigen, die hadden zoiets, ja, maar het is een invasie van heidenen in deze gemeenschap. Daar moeten we wat aan doen. En dan gaan ze terug naar die oude wet. Van dat moet toch wel een beetje geregeld worden hier. En langzamerhand wordt er een schuldgevoel aangepraat. Ja, als jij niet besneden bent, ben je eigenlijk geen goed gelovige. Als je niet houdt aan de Sabbat, ben je eigenlijk geen goed gelovige. Als je niet kosher eet, ben je eigenlijk geen goed gelovige. En langzamerhand wordt het hele Oude Testament wordt eigenlijk weer opgegraven en wordt als wet weer neergelegd in die geloofsgemeenschap. En daar gaat Paulus op in. Maar snap ook waar dat verlangen van die mensen vandaan komt. Weet je, dat was echt ingewikkeld. En toch moet Paulus het aanspreken. Hij zegt, want je gooit het hart van het evangelie weg. En het mooie is dat hij verderop in zijn brieven wel schrijft over dat het een en ander in goede orde moet verlopen. Dus dan probeert hij dat echt wel weer te dempen, weet je. Maar hier zegt hij, jongens, het kan niet zo zijn dat je terugkeert naar die oude regels. Want die zijn echt voorbij. En dan vooral die regels die je maakte, of je wel of geen Jood was. Hij zegt, degene die u in verwarring brengen, die zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. Want eigenlijk gooien ze de genade weer overboord. En dan vers 11. En dan zegt Paulus, wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, nog altijd die oude wet zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Waarom word ik dan achterna gezeten? Hij zegt, als ze dan echt goede gelovigen willen zijn, dan moet je het niet alleen bij besnijdenis laten. Maar als je dan echt zuivel zijn, hak dan de hele bende er maar af. Dat is eigenlijk wat hij aan het einde zegt. Nou, daar krijg ik altijd buikpijn van als ik dit stukje lees. Maar dit is de overdrijving die hij brengt. Hij zegt, als je dan echt goed wil leven, doe dan echt alles. Doe dan alles. En daarmee komt ook weer terug dat het eigenlijk niet uitmaakt wat je doet. Want dan, als je eenmaal begint met steeds heiliger te willen leven, is het nooit goed genoeg. Ook in de coronatijd kun je niet genoeg afstand houden, zou je kunnen zeggen. Want stel je voor dat, en dan komt er weer een nieuwe theorie, dat het wat verder draagt dan dat, weet je, nou, we hadden misschien wel 20 meter uit elkaar moeten zitten. En dat is wat Paulus aangeeft. Hij zegt, dan kun je beter er gewoon helemaal mee stoppen. Weet je, Als we nu naar deze tekst kijken, wat is nu het punt wat Paulus dan ook echt maakt? Kijk even hoe laat het is. Oké, nee, het gaat nog. Wat is het punt wat hij maakt? Ik denk het volgende. Ik denk dat Paulus zich druk maakt dat gewoon eenvoudig geloven voor sommige mensen als niet goed genoeg wordt afgedaan. Ik ga het nog een keer zeggen. Dat eenvoudig geloven door sommige mensen als niet goed genoeg wordt afgedaan. En dat is het wel. Als Jezus je Heer is, is dat goed genoeg. Dat is alles. Natuurlijk komt daar navolging uit voort, hè? Vergis je niet. Kom ik uit een Kana-gemeente. Jezus als heiligmaker. Dus hij heiligt ons ook. Maar het begint bij die genade, waardoor die heiliging plaats kan vinden. En nooit andersom. Nooit eerst goed gedragen en dan pas bij God kunnen komen. En begrijp Paulus niet verkeerd, hoor. Want we moeten ons helemaal toewijden. Want we geven ons in onze bekering helemaal over. Jezus wordt helemaal koning. Hij wordt helemaal Heer. Maar als we daaruit leven, dat is een andere manier dan dat we het eerst proberen zelf goed te doen. Dus ten eerste, door je toewijding red je jezelf niet. Christus heeft je gered. En je toewijding legt dat ook niet aan anderen op. En Paulus weet waarover hij spreekt, hè? Paulus is vol passie. Hij heeft uiteindelijk met zijn leven betaald voor deze boodschap. Weet je, ik denk dat wij als kerk, en ik spreek even over wij als kerk, maar goed, dat mag ik toch wel af en toe een beetje zeggen. Ik denk dat wij als kerk de drempel voor het binnenkomen zo laag mogelijk moeten leggen. Kom maar gewoon. Maar de drempel voor lidmaatschap en toewijding moet torenhoog de lat. Eigenlijk zou je geen lid van deze gemeente kunnen worden als je niet bereid bent om te sterven met Jezus. Ik zeg het even een beetje scherp, hè? Ik hou van dit soort overdrijvingen. Voel je me aan? We kunnen altijd bij Jezus komen, maar uiteindelijk. En dan duikt Paulus weer echt die toewijding in, hè? En moet je kijken wat hij daar verder over schrijft. Dus, ik heb een paar teksten ter illustratie meegenomen. Ik weet niet eens of ik ze op de beamer heb staan. Ik denk het wel. Galaten 3, vers 1 tot 5. Die heb ik nog wel, denk ik, hè? Nee? Oh, nou, dan lees ik hem gewoon voor. Dus dan gaan we twee hoofdstukken eerder. Ja, ik denk dat Paulus vaak lief is. Moet je voorstellen dat hij dit aan ons geeft. Galaten, of hoekenezen, je hebt je verstand verloren. Dat doet hij dus aan de Galaten. Galaten, u heeft uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als een gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Maar één ding. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven? Of door te luisteren en te geloven? Nog een keer, bent u werkelijk zo dwaas weer op eigen kracht te kunnen vertrouwen? En niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Je bekering, alles wat je hebt meegemaakt, het ontvangen van Gods geest. Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en de goddelijke kracht omdat u de wet naleeft? Of omdat u de wet naleeft? Of geeft hij u ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Zie je de toewijding, de passie? In het eerste hoofdstuk van Galaten, nog twee eerder. U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde. Spreekt Paulus over zichzelf. Dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie. En zette mij vol overgave in voor de traditie van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Hier zie je wat er met hem is gebeurd. Hè? Ik vind hem een geweldig voorbeeld van iemand die tot geloof komt vanuit een grote passie voor God. En uiteindelijk blijkt dus alles, hij zegt het ook verderop, of in een andere brief, als afval te hebben weggegooid. Zelfs zijn Joodse afkomst heeft Paulus als afval weggegooid. Omdat hij Jezus wilde dienen. Wij zijn christenen. Wij hebben dezelfde achternaam. Namelijk van Jezus. Van Jezus, dat is onze achternaam. En al de rest is anders. Een laatste illustratie, hierbij lees ik het 1 Korinthe hoofdstuk 11. Iets langer stukje. En dan schrijft hij dus dat naar een andere gemeente waar hetzelfde speelde. Moet je opletten, gaat over toewijding. Vers 16, 1 Korinthe 11 vers 16 tot 29. Nogmaals, laat niemand denken dat ik een dwaas ben. Mocht u dat toch denken, accepteer me dan ook als een dwaas. En sta me toe dat ik ook eens opschep over mezelf. Hier waren mensen die voelden zich ook weer beter dan de andere gelovigen in deze gemeente. Weer een beetje hooghartig. En dan zegt Paulus, nou dan ga ik ook meedoen. Vanaf nu, ik doe even mee. Ik ben dwaas, moet je nooit doen. Ik ben, weet je, als voorganger, of als raadslid, je kunt je nooit verdedigen in de gemeente. Weet je. Als mensen wat van je vinden, nou, dan moet je dat eigenlijk laten gaan. Dat is heel lastig. Nou, Paulus zegt, nu ga ik het toch een keer doen. Ik weet dat het niet mag, maar ik doe het. Ik ben een dwaas vandaag. Want wat ik nu ga zeggen, komt niet van de Heer. Het is grootspraak van een dwaas. Ik vind Paulus een schat. Wanneer er zoveel zijn die zich op hun afkomst laten voorstaan, zal ik dat ook maar doen. U die zo verstandig bent, verdraagt dwazen toch met het grootste gemak. Ten slotte verdraagt u ook als men u tyranniseert, uitzuigt, onderwerpt, zich boven u verheft en u beledigt. Nu, ik moet op mijn schande bekennen dat wij daarvoor te zwak zijn geweest. En dan komt het. Als anderen over zichzelf durven op te scheppen, vandaag durf ik het ook, zegt Paulus. Ik ben ook met een dwaas. Zijn zij Hebreeën, Joodse mensen? Nou, dat ben ik ook. Zijn zij Israëlieten? Dat ben ik ook. Zijn zij nakomelingen van Abraham? Nou, dat ben ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo gek dat ik durf te zeggen, ik nog meer. Paulus, hè? Ik heb harder gezwoegd, en dan komt het hoor. Ik heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 maal met stokslagen gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld en heb 3 maal schipbreuk geleden. Ja, Ger, het kan schipbreuk lijden, je weet het. Ik heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten, vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee, te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing. Is er nog meer? Dit is echt. En dan komt het. Wat is al het andere dan? De druk waardoor ik dagelijks sta. Waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg in de gemeente. Als iemand zwak is, dan ben ik het wel, jongens en meisjes. Als anderen onder verleidingen gebukt gaan, ik word daardoor verteerd. Dit is Paulus. Paulus zegt, ik schep even open wat ik allemaal heb meegemaakt. Om Christus wil. Dus wijd je toe aan Jezus. Geniet van de verschillen. Geef de ander ook ruimte als hij een beetje anders is. En een beetje bijzonder is, want we zijn allemaal hele bijzondere mensen. Maar uiteindelijk kom terug in Christus. Christus alleen. Door de liefde die als het elastiek werkt en je bij elkaar houdt. Even buig je af en je wordt weer teruggetrokken naar elkaar. We hebben dezelfde achternaam. Net zoals dat het huwelijk een verbond is, is de gemeente ook een verbond met God en met elkaar. En hoor je bij elkaar. Altijd. En als je dan later ouder wordt, dan zie je die ander met wie je misschien een aantal jaar geleden heftig van mening verschilde. En je ziet elkaar weer in de ogen. Je denkt, maar wij zijn wel broertjes en zusjes van elkaar. Wij horen bij elkaar. En God laat ons nooit los. En dus mag je gewoon eenvoudig geloven. Geef de moed niet op. Christus centraal en geen andere afgoden. En dan hoor je bij elkaar. Voor altijd. En dan zal het zijn zoals, en wij zijn allemaal wat ouder, ooit dat leuke liedje van Louis Armstrong, What a Wonderful World. En dat Heineken daar een reclame over maakte. En dan zag je 2 maanmannetjes op de maan zitten, die keken naar de aarde. En die zagen die blauwe parel daar in het midden van het heelal gaan. De kwetsbare aarde waar wij op mogen wonen, dat God het gemaakt heeft. En dat we daar voor altijd bij hem en bij elkaar mogen zijn. En hij gaat hem nieuw maken. Dat wanneer je dichterbij komt, dat je niet meer die smerigheid ziet, maar een geweldig nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar we voor altijd samen mogen zijn. Nooit meer alleen. Nooit meer op afstand. Knuffelen. Elkaar de heilige kus geven. Ja, die kunnen we ook nog niet doen. Komt straks. Ik hoop dat jullie een beetje bemoedigd zijn. En dat het om Jezus alleen gaat. Weet je, en ik vind dat lastig soms ook. Persoonlijk, ik heb ook vaak allerlei meningen over dingen. En je wordt zo meegesleept weer in het nieuwste. Maar dan ga je van links naar rechts. En dan heb ik ervoor gekozen om alleen Jezus te willen brengen. Niks meer. En dan ben ik soms, zoals Paulus in 1 Korinthe 2 zegt, soms ook een beetje angstig en onzeker. Maar ik weet, zolang ik Jezus blijf brengen, is het goed genoeg. En al de rest, interessant, spannend, Zullen we samen Jezus dienen? Beetje liefde voor elkaar. En dan zullen de mensen zien dat wij de kinderen van de Allerhoogste zijn. Door onze liefde voor elkaar. En dat lijkt makkelijk, het klinkt zacht, maar het is het allermoeilijkste. Zeker als je het wel eens hebt meegemaakt dat het van dit en was. Dan is het bij elkaar. Voor altijd. Staat achter op mijn horloge. Ik heb hem niet, want de batterij is leeg. En in de lockdown was een juwelier gesloten. Dus ik loop al maanden zonder. Maar er staat achter op mijn horloge. Voor altijd. En heeft Sarah erin laten graveren. En ik kreeg hem een dag nadat we heftig ruzie hadden gehad met z'n tweetjes. Toen gaf ze mij het horloge. Voor altijd. En daar hou ik me aan vast. En dat is wat Jezus bij ons doet. Voor altijd. Altijd. Samen met papa zijn. Abba vader. Hij alleen. Hem behoren we toe. Amen. Zoiets was het voor vandaag.